Midden te mogen zijn met jullie in verbondenheid en natuurlijk ook met de mensen die meekijken over de livestream, om samen het woord van God te openen en elkaar te bemoedigen. In het vertrouwen dat u een Bijbel bij u heeft, nodig ik jullie uit om met mij Hebreeën hoofdstuk 10 op te slaan. De brief aan de Hebreeën, dan het 10e hoofdstuk, en dan lezen wij een drietal versen daaruit. Hebreeën hoofdstuk 10, te beginnen bij vers 23. Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want hij die beloofd heeft, is getrouw. Laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer naarmate gij de dag ziet naderen. Tot zover. In een tijd waarin zeer veel mensen hun hoop op de toekomst verloren hebben, in een tijd waarin met name ook veel jonge mensen tussen de 20 en 30 jaar een einde aan hun leven maken omdat ze geen hoop, geen toekomst, geen perspectief meer hebben, spreek ik vanmorgen over onze blijde hoop. De blijde hoop van een christen, de blijde hoop van een kind van God. Wel, als de Bijbel spreekt over hoop, dan wordt daar niet mee bedoeld een vaag verlangen dat waarschijnlijk toch nooit tot vervulling komt, maar dan gaat dat over een zeker weten. Het woord van God zegt, het geloof immers is de zekerheid van de dingen die men hoopt. En het bewijs van de dingen die wij niet zien. De vraag die rijst, waarop is eigenlijk onze hoop als christenen gebaseerd? We hebben het samen gelezen. Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden. Nu komt het. Want hij die beloofd heeft, is getrouw. Onze hoop is gebaseerd op de belofte die God heeft gegeven. Zeker, de Bijbel is vol van beloften, maar hier gaat het over een specifieke belofte. En u kunt dat vinden in het laatste vers van hoofdstuk 9. Zo zal ook Christus ten tweede male aanschouwd worden door hen die hem verwachten tot hun heil. De belofte waar het hier over gaat, de belofte waarop onze hoop is gebaseerd, is gelegen in het feit dat God heeft gezegd dat Jezus Christus zal terugkeren naar deze wereld. En ik lees in diezelfde Hebreeënbrief, het is onmogelijk dat God liegen zou, en daarom hebben wij een krachtige aansporing om de hoop te grijpen die voor ons ligt. Ik spreek vanmorgen over de dag dat Jezus zal wederkomen. En als u een beetje bewust in de samenkomst pleegt aanwezig te zijn, dan hebt u opgemerkt dat heel veel liederen juist gingen over dat thema. Het wederkomen van de Heer Jezus Christus. Overigens niet liederen die ik had uitgezocht, maar dat hebben anderen gedaan. Heel fijn. Het boek dat ons het meest onderwijst over het wederkomen van de Heer Jezus Christus is ongetwijfeld het Bijbelboek Openbaring. Wees u niet bang, de tijd is te kort om een uitgebreide verhandeling over het Bijbelboek te houden. Ik wijs u erop dat het laatste boek en de laatste bladzij van dat boek handelt over een bruid en een bruidegom, ook dat woord kwam voorbij in de liederen. die elkaar toeroepen. De laatste bladzij van een boek is meestal de ontknoping van alles. Een bruid en een bruidegom. En de bruid roept haar bruidegom toe. Amen, kom, Heer Jezus. U hoeft niet een groot kenner van het woord van God te zijn om te weten dat Jezus Christus ons wordt voorgesteld als de hemelse bruidegom. En de vraag rijst, wie is dan wel die bruid? Ik citeer. Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus zijn gemeente heeft lief gehad. En zich voor haar heeft overgegeven, om haar te heiligen, haar reinigende en zo de gemeente voor zich te plaatsen, stralend zonder vlek of rimpel. Dit is een groot geheim, maar ik spreek met het oog op Christus en zijn gemeente. De gemeente van Jezus Christus wereldwijd, waar mensen uit allerlei kerken en kringen deel van uitmaken. Heerlijk dat wij niet hoeven te zeggen, jij wel en jij niet. Wie wil mag komen, God heeft ons een vrije wil gegeven. En prijs God, dat zal een geweldige gemeente zijn die samen de bruid van de Heer Jezus Christus uitmaakt. Degene die tot die bruidsgemeente, zo u wilt, hoort, zijn de mensen die erkennen, Jezus Christus is de Heer van mijn leven. Amen. En apostel Paulus, als hij onderwijs geeft, hij zegt, dit is het goede nieuws. Dit is het evangelie. Dit is de blijde boodschap. En dat is bestemd voor Joden en ook voor de heidenen, waar de meeste van ons toe behoorden in ons oude leven, voordat wij tot geloof kwamen. Over Israël gesproken. Ik ben blij dat de vlag is uitgehangen voor deze prediking. Maar daar ben ik niet zeker van, maar hij hangt weer en dat is goed. Over Israël gesproken. Het is belangrijk als wij over deze dingen spreken en nadenken, om iets te begrijpen van Israël. Het volk Israël, het Joodse volk, ontving het woord van God, de 10 geboden. Uit het volk Israël is de Messias, onze heiland, Jezus Christus geboren. En de gemeente waartoe wij ook aan deze plaats toe behoren, die wereldwijde gemeente, is ooit in Israël gestart en werd geleid door Joodse geestelijke leiders. Verbaas ik iemand dan hier aanwezig als ik u zeg, willen wij inzicht hebben in het eindgebeuren? Willen wij kijken naar de dag dat Jezus komt? Dan zullen wij een mate van inzicht over Israël moeten hebben om het te begrijpen. Dat is de sleutel. Het boek Openbaring in vogelvlucht gaat hierover. Hoofdstuk 1. Jezus Christus openbaart zich aan zijn vriend en dienaar Johannes. Johannes zat ook in quarantaine op een klein eilandje Patmos. En de Heer openbaart zich daar in heerlijkheid. Johannes valt op de grond, maar een stem klinkt en zegt, wees niet bang. Ik ben dood geweest, maar ik leef. En ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Jezus openbaart zich en hij zegt tegen Johannes, schrijf op wat je nu ziet, schrijf op wat er is en schrijf de dingen op over de toekomst zoals ik ze zal openbaren. Dat is hoofdstuk 1. Dan de hoofdstukken 2 en 3 handelen over de gemeente. Er waren gemeenten in de landstreek rondom Johannes. En hoofdstuk 2 en 3 gaat over de gemeente van Jezus Christus, verspreid over plaatselijke gemeenten. In hoofdstuk 4 klinkt er een bazuin, zo wordt het beschreven. En dan wordt er tegen Johannes, die de gemeente van Jezus vertegenwoordigt, gezegd, klim hierheen op. Johannes beschrijft dingen die met woorden moeilijk te vatten zijn. Hij mag een blik werpen in de hemel waar hij op dat moment zelf naar wordt opgetrokken, opgenomen. En daarna gaat het alleen maar in het Bijbelboek Openbaring over Israël. 13 hoofdstukken lang alleen maar over Israël en wat Israël zal beleven. En dan in hoofdstuk 19 gaat de hemel open en dan zien wij de Heer Jezus Christus komen. En de Bijbel zegt en zijn heiligen met hem. Wij zien hem komen als een overwinnaar. En wij zien hoe hij dan zijn koninkrijk op aarde vestigt. De Bijbel zegt zijn voeten zullen staan op de Olijfberg bij Jeruzalem. En Jezus vestigt zijn koninkrijk op aarde en zijn gemeente komt met hem mee. Ik moet u zeggen, broeders en zusters, vroeger in het begin van mijn bediening, als ik ook wel over deze dingen sprak, dan kwam ik niet verder door in alle eenvoud en nederigheid te zeggen, het lijkt mij aannemelijk dat de gemeente van de Heer Jezus Christus wordt opgenomen voordat er grote rampen op aarde plaatsvinden, een tijd die genoemd wordt de grote verdrukking. Letterlijk de verdrukking, de grote. Een tijd die in de Bijbel ook wel genoemd wordt de tijd van Jacob's benauwdheid. Jacob is Israël. Tegenwoordig, tientallen jaren verder na bestudering van het woord, heb ik grote vrijmoedigheid om u te zeggen, de hoop van de gemeente is dat zij niet door die verschrikkingen heen gaan die het Bijbelboek Openbaring beschrijft, in tegenstelling tot het volk Israël, die dat wel zal meemaken voordat ze tot geloof komt, maar dat de gemeente zal worden thuisgehaald als een bruid die klaar is om haar hemelse bruidegom te ontmoeten. Ik citeer wat de Bijbel zegt in het Bijbelboek Zacharia. De Heer zal komen en al zijn heiligen komen met hem. En de Heer zegt, en ik zal over het huis van David, dat is Israël, en de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest van genade en gebeden. Zij zullen hem aanschouwen die zij hebben doorstoken. Daar heb je het kruis van Golgotha. En zij zullen een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind. Ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. En de Heer zal koning worden op de ganse aarde. Wat een dag zal dat zijn. Nou, dat wordt beschreven in Openbaring hoofdstuk 19. En dan wordt er vervolgens een uiteenzetting gegeven over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde die zal zijn. En de plaats waar de gemeente van de Heer Jezus Christus tot in alle eeuwigheid zal zijn. En dat is het nieuwe Jeruzalem, oftewel voor de Engels sprekenden, the Holy City. Er zijn over deze dingen heel veel verwarrende leringen, ingewikkelde dogma's. Maar ik wil onderbouwen wat ik u net heb gezegd door u te verwijzen naar het onderwijs dat Jezus gaf. U moet zich voorstellen dat in die tijd waarin hij ook zichzelf benoemde als de bruidegom, dat men gewoon was het Joodse huwelijk te vieren zoals het nog vandaag gevierd wordt. En een mate van inzicht in die dingen helpt ons om ook te verstaan wat die discipelen verstonden toen Jezus hen sprak over het feit dat hij de bruidegom is. En dat hij heen zou gaan en dat hij terug zou komen. Ik ga heen om jullie een plaats te bereiden. En daarna zal ik wederkomen om jullie tot mij te nemen, omdat jullie ook mogen zijn waar ik ben. Zij begrepen waar Jezus het over had. Stel je voor, in het orthodox Joodse geloof is het zo dat een jonge man, wanneer hij zijn oog had laten vallen op een lief, bevallig jong meisje of een jonge vrouw, dat hij dan na verloop van tijd, als hij het idee had, zij voelt ook wel wat voor mij, de stoute schoenen aantrok om naar het huis waar zij woonde toe te gaan. Hij klopte op de deur, volgens de traditie. Wanneer er niet werd opengedaan, was dat niet een teken van er is niemand thuis, maar dat zou haar teken dan zijn, ik wil met jou niks te maken hebben, ga maar liever weg. Maar wanneer op het kloppen werd opengedaan, dan betekende dat voor hem dat zijn hart ging bonzen en dat zij interesse had om met hem haar leven te delen. Maar er moest nog een weg worden afgelegd. Er werd dan, ik volg nog steeds, ik benadruk dat, de Joodse traditie een maaltijd aangericht. Met vader aan het hoofd. En tijdens de maaltijd werd er dan stevig onderhandeld over de prijs die de bruidegom bereid was te betalen om de dochter van die vader mee te nemen en te huwen. En ik zal u vertellen, dat waren stevige onderhandelingen. Hier was een vader die zijn dochter zou kwijtraken aan een jonge man, misschien haar nooit meer zien. Er werd keihard onderhandeld. En wanneer ze er dan uit waren, dan bleef het daar niet bij, maar dan werden er woorden op papier gezet. Er werd een stuk opgemaakt en de dingen werden op schrift gesteld, zodat er geen misverstand zou kunnen bestaan over hoe de afspraken waren. Als dat gebeurd was, dan dronk men aan het einde van de maaltijd ter bezegeling van de officiële ondertrouw een beker met wijn. Ook Jozef trok op met Maria, zijn ondertrouwde vrouw. Dat was dit moment. Vanaf dat moment waren ze officieel in ondertrouw. De bruidegom ging weg, maar niet voordat hij zijn bruid had begiftigd met een huwelijksgeschenk. Denk aan het verhaal van Jacob en Laban, waar je diezelfde dingen tegenkomt. Een prachtig geschenk, zodat zij zou weten, hij zegt het niet alleen, hij belooft het niet alleen met zijn woorden, maar dit is voor mij het teken dat hij het ook zal doen en dat hij komt om mij te halen. Dan vertrekt de bruidegom om een huis klaar te maken waar hij later met zijn huis, met zijn bruidherstel zal wonen. En hij maakt nog een vertrek klaar, het zogenaamde bruidsvertrek. Daar kon ook vandaag de dag nog steeds een lange tijd overheen gaan. En dan uiteindelijk was het de vader van de bruidegom die alles overziende en het werk dat hij had gereed gemaakt, degene was die toestemming gaf om de bruid te gaan halen. Wij kennen ook vandaag de dag de getuigen bij het huwelijk. En ook in die tijd, in de traditie, was daar de beste vriend van de bruidegom, die dan gevraagd werd, als hij uitging om zijn bruid te halen en te brengen in het huis, dat hij bereid had om op een hoorn of een bazuin te blazen. De bruidegom is nu onderweg gegaan. Hij komt eraan. Die bruidegom kwam niet binnen in het huis waar het meisje woonde. Hij kwam onverwacht. En zij was verondersteld om klaar te zijn voor dat moment. In die dagen werd er in het huis van de toekomstige bruid een lampje in het raamkozijn geplaatst, dat altijd brandde als een teken van ik ben waakzaam en ik ben klaar voor het moment als dat is aangebroken. Bruidegom kwam plotseling om haar te halen en hij griste haar als het ware weg om altijd bij hem te zijn. En dan nam hij haar mee naar het voorbereide bruidsvertrek. Om daar, dit is belangrijk, alleen met zijn bruid 7 dagen door te brengen. Niet gestoord door stemmen van buitenaf, om heerlijk van haar en zij van hem te genieten, elkaar beter te leren kennen, 7 dagen lang. Bijbels getal, getal van volheid, kom daar straks nog op terug. En als die 7 dagen voorbij waren, dan kwamen zij, bruid en bruidegom, naar buiten. En dan was het tijd voor het grote bruiloftsfeest met vele gasten daarbij. En dan was het tijd om af te reizen naar de woning en voor altijd bij elkaar te zijn. Herinner u de woorden van de Heer Jezus. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En als iemand de deur opent, dan kom ik binnen en zal maaltijd met hem houden. Herinner u de woorden van de Heer, die op een gegeven moment tegen zijn vrienden en zijn discipelen zei: niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Ik hoop dat u inmiddels de prachtige parallel ziet tussen de uitbeelding van het oude traditionele Joodse huwelijk in het volk waar Jezus onze heiland geboren werd, de parallel tussen dat en waar we vanmorgen over spreken, namelijk de wederkomst van de Heer, de hemelse bruidegom voor zijn bruid, en dat is de gemeente. Als Jezus tegen zijn discipelen zegt: niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden, dan spreekt Jezus hier over de prijs, de bruidsprijs die hij was bereid te betalen om zijn gemeente thuis te halen. De dingen zijn op schrift gesteld. Daarom is het belangrijk om het woord van God niet alleen bij u te hebben in de samenkomst, maar het ook dagelijks te lezen en te zien hoe beschreven staat wat God beloofd heeft, ook als het gaat over deze dingen. En Jezus zegt: zalig zijn de mensen wie mijn geboden heeft en ze ook bewaart. Die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, die zal ook geliefd worden door mijn Vader. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Dat is wat genoemd wordt de Joodse ketuba. Dat zijn de woorden die de bruidegom heeft achtergelaten voor zijn bruid, de gemeente. Hoeveel malen hebben jullie, net als ik, in onze eigen gemeente en in vele kerken en kringen niet gehoord die woorden? Ik zal deze beker niet meer met u drinken, tot op die dag dat ik haar met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. Zij moeten de beker hebben gedronken, die bruid en de bruidegom, uit het verhaal van de Joodse bruiloft. En Jezus refereert aan het einde van die laatste maaltijd met zijn discipelen. Hij zegt: ik ga nu heen En deze beker ga ik nu niet meer drinken, maar er komt een dag dat we hem samen zullen drinken als alle dingen tot vervulling zijn gekomen. Nu begrijp ik een klein beetje meer waarom Jezus antwoord gaf aan zijn discipelen toen ze zeiden, Heer, wanneer gaat het allemaal gebeuren en wanneer komt u terug? En toen zei Jezus, het is niet aan jullie om te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Want het is de Vader die uiteindelijk besluit dat de tijd vol is om de bruid, de gemeente, te halen. Ik citeer wat ik lees in de Thessalonicenzenbrief. De Heer zal zelf bij het klinken van een bazuin nederdalen van de hemel. En Paulus schrijft het weer met andere woorden in de Korinthebrief. En hij zegt, wij zullen allen veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik. Denk aan dat wegritsen van een jonge man die zijn bruid meeneemt uit het huis van haar vader. Wij allen zullen veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik bij de laatste bazuin. Want de bazuin zal klinken en wij zullen veranderd worden. Voor alle duidelijkheid, deze bazuin gaat niet over al die bazuinen die in het Bijbelboek Openbaring wordt beschreven. Het gaat hier over een bazuin van Gods wegen die zal klinken op die grote dag. Veelzeggend hoe een Joodse bruid en bruidegom 7 dagen apart zetten om elkaar te leren kennen en van elkaar te genieten. Als u het Bijbelboek Openbaring leest, dan ben ik weer terug bij Israël. Dan ziet u dat het overgrote deel van de hoofdstukken gaat over de verschrikkingen die gedurende 7 verschrikkelijke jaren op aarde zullen zijn. En waar het volk van Israël doorheen zal moeten gaan. Tijd die genoemd wordt de verdrukking, de grote. Voordat zij uiteindelijk tot erkentenis zullen komen. Jezus is onze eigen Joodse Messias. Ze zullen zien wie zij vroeger doorstoken hebben. En ze zullen weeklagen en rouwen. En uiteindelijk Jezus erkennen als de Heer ook van het Joodse volk. Het is belangrijk dat geestelijke leiders de gemeente waarschuwen voor verdrukkingen die over deze aarde zullen komen. Ik ben een prediker van goed nieuws, maar dit is niet doemdenken, dit is de realiteit. En het woord van God zegt ons dat deze dingen zullen gebeuren. De gemeente van Jezus zal met verdrukkingen te maken krijgen. Sterker nog, dat is al het geval. Ook in ons land worden wetten uitgevaardigd die haak staan op het woord van God. Er wordt aan leraren en docenten op scholen verplichte lesstof toegezegd die haak staan op het woord van God. Evolutie, huwelijksmoraal, seksualiteit, noemt u het allemaal maar op. En de kerken waar gepredikt wordt overeenkomstig wat geschreven staat, die zullen het steeds moeilijker krijgen. Subsidies zullen worden ingetrokken. Christelijke organisaties zullen aan banden worden gelegd. De vrijheid van meningsuiting zal beperkt worden ook in de kerken. En zalig zijn de gemeenten en de kerken en de predikanten en de evangelisten die stand houden en zich houden aan het woord van God. Maar zij zullen het moeilijker krijgen dan tot nu toe het geval was. Maar die vreselijke 7 jaren die in Openbaring wordt beschreven. De grote verdrukking, niet zomaar wat verdrukking, maar de verdrukking, de grote. Daar zal de gemeente voor bewaard blijven en de bruidegom en de bruid zullen verenigd zijn voor die tijd. En ze zullen zich gedurende een periode van 7 jaren afzonderen en met elkaar in heerlijkheid zijn. Voordat het moment gekomen zal zijn dat de Heer met zijn heiligen en met zijn gemeente komt, Openbaring 19, om zijn koninkrijk te vestigen in Israël. En dan zal de Joodse natie inmiddels tot geloof zijn gekomen En dan begint een rijk van vrede en van gerechtigheid. En dan zal de gemeente haar vaste plaats kennen en dat is het nieuwe Jeruzalem. Geen dood meer, geen rouw meer, geen ziekte meer, geen armoede meer. Alleen maar vreugde in de aanwezigheid van de Heer. Ja, er zijn christenen die per se, en ik bedoel het niet denigrerend, door die grote verdrukking heen willen. Ik denk dat zij het woord van God nooit goed hebben bestudeerd en zich niet laten leiden door allerlei verwarrende gedachten. Maar de blijde hoop die wij hebben is dat de Heer haalt zijn bruid thuis. En als de toorn van God over deze wereld komt, zal dat het middel zijn uiteindelijk voor Israël om tot geloof te komen en ook te erkennen Jezus is onze Heer. Ik begrijp nu een beetje beter het beeld van een Noach die met zijn ark door die vreselijke tijd heen moest gaan. Verdrukking in de bedompte schuit, zo lang. Maar herinner u, Henoch wandelde met God. En voor die tijd werd hij opgenomen en hij was niet meer, want de Heer had hem thuis gehaald. Henoch is een beeld van de gemeente van Jezus Christus. En Noach met zijn gezin is een beeld van Israël die door die grote verdrukking heen moest om uiteindelijk op haar bestemming te komen. Lieve mensen, ik eindig. De zegen van een preek is niet gelegen in haar lengte, heb ik geleerd. En als het genoeg is, is het genoeg. De Heer zegt, Bijbelboek Openbaring, omdat jullie het bevel bewaard hebben om mij te blijven verwachten, zal ook ik jullie bewaren voor het uur van de verzoeking die over de hele wereld komen zal, om hen te verzoeken die op de aarde wonen. Hoe vaak hebben wij niet, jullie en ik, bij meerdere gelegenheden aan de rand gestaan van een groeve waar wij een geliefde naar de laatste rustplaats moesten brengen. En als het een gelovige was, zullen menigmaal de woorden hebben geklonken uit de Thessalonicense brief. De Heer zelf zal met een geroep en met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God nederdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen het eerst opstaan. En daarna zullen wij levenden opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heer zijn. Vertroost elkaar dus met deze woorden. Als u hoort tot de categorie van mensen die zegt, ik ben eigenlijk mijn hoop kwijt, ik voel me zo alleen, niemand begrijpt me, alles lijkt te veranderen, alles wordt slechter en slechter. De hoop die wij samen hebben, waarmee ik jullie wilde bemoedigen vanmorgen vanuit dit woord, is dat Jezus komt. En zalig zijn de mensen die volharden en dwars door alles heen, zelfs door een stukje verdrukking heen, waar ook de gemeente van Jezus niet aan ontkomt, te weten, als echt de hel op aarde losbarst, heeft de Heer ons thuis gehaald. Dan zullen we onze geliefden weer zien. Dan zullen we feest vieren en het belangrijkste van alles, wij zullen hem zien die zijn leven voor ons heeft gegeven. En vandaar die prachtige woorden waarmee ik dan ook echt wil eindigen. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen zoals sommigen dat gewoon zijn. Maar wij moeten elkaar bemoedigen en aansporen. En dat des te meer naarmate gij de dag ziet naderen. Halleluja. Jezus komt. Dat is onze blijde hoop. Amen. Zullen wij samen bidden en dank zeggen. Heer, wij prijzen u voor de hoop die u ons geeft. We danken u, Heer Jezus, dat u ons niet met lege handen hebt achtergelaten, maar dat u ons uw geest hebt gegeven als een onderpand, als een prachtig huwelijksgeschenk, zodat wij zouden weten, Heer, dat u een waarmaker bent van uw woord en van uw belofte en dat u zeker zal wederkomen. Ik bid u, Heer, voor de mensen die misschien ook nu meekijken of hier aanwezig zijn, die hun hoop op de toekomst wat kwijt waren geraakt, die in verwarring waren geraakt, die het niet meer zagen. Heer, wilt u dit woord gebruiken om ons te bemoedigen en ons met vreugde dwars door de dingen heen te laten leven naar die grote dag dat het wolkendek open zal scheuren en de bazuin zal klinken en u uw kerk wereldwijd zal thuishalen. Ik bid u, Heer, geef ons volharding om overeind te blijven en niet te buigen voor de krachten die om ons heen zichtbaar en tastbaar worden, maar vast te houden aan uw woord en uit te zien naar de dag dat u ons komt halen. Wilt u de naprediker zijn van dit woord? Bemoedig ons daarmee in momenten en dagen dat het er echt om spant en geef ons de vreugde om uit te zien naar dat wat voor ons ligt. Halleluja, wij danken u en we hebben u dit gebeden in Jezus' naam. En iedereen zegt, amen. 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 Amen.